Amai. En mijn PP, dat toch van een hele andere generatie is, die zei, kijk, het is heel simpel. Ofwel ga je studeren en maak iets van je leven, ofwel trouwde.
Ja.
Maar dus in die tijd werden mijn tantes gestimuleerd om ofwel een zaak te starten of te gaan studeren.
Amai, cool. En
dat is wel straf, waardoor dat ik heb heel veel feminisme meegekregen.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Francesca van Tielen. Francesca is vooral bekend als mediafiguur eigenlijk, van lichter werk. Sterren op de dansvloer bijvoorbeeld. Maar is daarnaast ook heel actief in haar engagement. Is een van de oprichters van de Klimaatzaak. Ook van de G1000 samen met David van Rijbroek. Dus een heel verstandige, gedreven vrouw hier bij ons aan tafel gehad. Bij mij aan tafel nu zit Steven. Steven is mecenas van Zwijgende Synopsie en heeft daardoor het gesprek kunnen bijwonen. Wat vond jij van het gesprek, Steven?
Toch wel sterk onder de indruk van Francesca. Je kent ze zo op het eerste gezicht als mediafiguur. Mm-hmm. En dan hoor je nu eigenlijk de nuance in het verhaal en de diepte in het verhaal. Van hoe dat ze eigenlijk een soort heel persoonlijk, een heel grote persoonlijke verantwoordelijkheid opneemt op alle vlakken. Mm-hmm. Zowel op professioneel vlak, waar dat ze in het entertainment, in bedrijfspresentaties het echt wel heel serieus opneemt en perfect voorbereid wil zijn. En dat ze daarnaast ook in haar vrije tijd, zeg maar, dat engagement niet laat schieten. Dat ze denkt van, ah, maar wacht, ik zie iets dat volgens mij niet kan en dat ze toch iets aan probeert te doen.
Mm-hmm.
Los van wie dat de maatschappij mij ook percipeert, of hoe dat de maatschappij mij percipeert, vind ik toch dat ik dit moet doen als mens.
Ja.
Ja, dat is fantastisch.
Welk moment in het gesprek greep er u zo het meest aan of is er u het meest bijgebleven?
Of meer een constatatie is van hoe dat ze speelt tussen de lichtheid van het mediawerk, mm-hmm, en de serieus van het engagement.
Mm-hmm.
En dat bij velen van ons ligt net het serieus vaak in de job. En bij haar ligt die lichtheid in de job en ligt de serieus in het engagement.
Mm-hmm.
En bij ons ligt dan 's avonds sterren op de dansvloer, blijkbaar.
Ja.
Staat dan op. Dus het is gek. Ja. Ik heb zo de indruk dat ze de twee geswitcht heeft.
Ja.
Wat dat kijk ik wel tof van. En wat dan een aha-erlevenis een beetje is van, misschien moeten we onze job ook meer op die manier gaan zien.
Ja. Een coole parallel. Goed. Ik behopen dat jullie even hard van het gesprek genieten als dat wij er klaarblijkelijk van genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Mail ons, schrijf ons, bel ons. Stuur ook gerust tips voor gasten door. Die zijn altijd welkom. En tot de volgende.
Economie is een humane wetenschap.
Mm-hmm. Ja.
Terwijl dat je zoveel exacte wetenschappen hebt. En ik begrijp wel dat je statistiek moet hebben en dat je die... Dat het niet alleen maar verhaaltjes zijn, hoe dat onze wereld economisch in elkaar zit. Maar uiteindelijk hebben we op die 4 jaar heel weinig inzicht meegekregen. En heel veel statistiek en heel veel wiskunde.
Alsof dat het een exacte wetenschap is.
Dat was mijn kritiek wel.
Ja, dat is een humane wetenschap die zichzelf voordoet als een exacte. Ja.
En dat intrigeerde mij als dan de crisis in 2008 uitbrak.
Mm-hmm.
Dan dacht ik, eerzene.
Nu zijn we er.
Nee. Toen besefte ik hoe weinig dat ik eigenlijk heb meegekregen. Want ik kon zo weinig van mijn inzichten, van mijn 4 jaar universiteit, dacht ik, uiteindelijk kan ik dat heel moeilijk vatten. En dan ben ik... Gert Peersman heeft daar een podcast en een boek over geschreven. En ik dacht, ik wil dat nu wel begrijpen. Dus ik ben dan beginnen lezen. Wat is er nu eigenlijk gebeurd in 2008? Er is wel wat aan het veranderen, merk ik, gelukkig.
Ja, in de manier waarop de economie ook naar zichzelf kijkt.
Ja.
Ja.
En de theorieën en de Adam Smith en de invisible hand, kom, mogen we daar eens kritisch over zijn? En dat is, ik ben er nogal grote fan van, een economiste van Oxford University, heeft de donut-economie geschreven. En ik ben heel grote fan van dat boek, omdat zij ook in haar inleiding schrijft van ik zit hier die theorieën al jaar na jaar te geven en ik begin de laatste jaren wel van studenten te krijgen die mij heel kritische vragen stellen. Ja, maar mevrouw, wat u zegt, dat klopt niet. Hè? Want als we kijken naar de realiteit, wat dat er aan het gebeuren is, dan...
Ja.
En dat heeft haar doen realiseren. We moeten een aantal dingen wel herbekijken. Ja. Want we kunnen niet blijven al maar die theorieën die we daar maar blijven geven aan die
dat
studenten.
Opduwen als de realiteit.
En alsof dat de wijsheid en de, inderdaad de waarheid is. En ik vind dat zij een hele goede eerste poging heeft gedaan. Ik vind dat andere economisten wel wat meer op de kar mogen springen. Om dat idee ook van die eindeloze groeimodel, dat gaat niet. Daar hebben we jarenlang op geteerd en we zien wat dat de gevolgen zijn. En dan heb ik het niet louter en alleen over klimaat, maar ook over heel veel materialen. Kijk naar de wereld, wat de verschillen zijn. Dat is dan het verhaal van Piketty. Dus er beginnen nu toch wel een aantal stemmen, gelukkig, wat luider te klinken vanuit de academische wereld, die een aantal theorieën en waarheden in vraag stellen. Dus dat vind ik wel heel goed.
Ja, klinkt een interessant
geluisterd wordt, is het iets anders. Okay. Omdat we natuurlijk economisch en politiek juist nog meer naar dat neoliberalisme gaan. Maar hopelijk zijn het slingerbewegingen.
Of de laatste stuiptrekkingen.
Ja, dat denk ik niet. Ik denk, het is geen stuiptrekking. Denk het niet.
Waarom niet?
Ik denk dat we nog niet... ik denk dat we nog een hele tijd, dat we nog maar een aanzet geven aan...
Dat is duister.
Ja. Ik werk heel veel voor bedrijven en ik heb altijd de eer om keynote-sprekers aan te kondigen. Allemaal mensen die toch heel veel kennis en expertise hebben over een bepaald onderwerp. En in heel veel verschillende domeinen. Ik voel mij altijd zo iemand die zo... Oh, weet je, dat is ook een beetje levenslang leren, want ik hoor die mensen spreken. En die praten ook over de toekomst, uiteraard. Hè. Niet altijd over het verleden, maar ook over hoe kijken zij vanuit hun domein naar wat gaat er... Dat willen bedrijfsleiders horen. En dan denk ik dat we in de... nog maar aan het begin van de versnelling zitten. Als ik kijk hoe dat het 20 jaar geleden was, hè, ik heb mijn eerste thesis op mijn eerste computer gemaakt, begin jaren 90. Ja. En dat was zo, amai, mijn eerste computer, ik was kei fier, die kostte ook heel veel. En wat er dan in die 20, 25 jaar gebeurd is, dat lijkt mij al heel veel.
Ja, en als, dat
en
dan
als ik dan sprekers hoor, dan zeggen die, dat was gewoon de sloop.
Ja.
Van de versnellende... Dus de versnelling gaat nog beginnen, wat er allemaal gaat veranderen. En dan denk ik, waarom staan we met ons onderwijs? De kinderen die nu studeren, in wat voor arbeidsmarkt gaan die terechtkomen? Ja,
dat is toch cool ook?
Maar ik hoop alleen maar dat de uitdagingen waar we voor staan, dat we erop vooruit gaan. En niet dat we er alleen maar technologisch op vooruit gaan, maar dat we er als maatschappij, als samenleving op vooruit gaan.
Ja.
Want als we teruggaan naar een soort van een 19e eeuws 2.0 model gaan, van de mensen die in een arbeidershuisje echt niet rondkomen en zich niet en juist eten kunnen... Ja, dat is niet de bedoeling. We moeten er wel als maatschappij op vooruit gaan en dat we niet... En dat is nu in een globale wereld heel erg moeilijk natuurlijk, omdat bedrijven zoveel machtiger zijn dan lidstaten.
Ja.
De macht van politici, wij denken nog dat... Of wij, daarom dat er ook zoveel boosheid is naar politici. Ja, jij moet dit regelen en dat regelen, maar er is nog weinig leverage dat zij hebben eigenlijk. Hè?
Hoe voelt dat dan om bij zoveel bedrijven te gaan spreken met daar ergens in je achterhoofd van... Je gaat dan gaan spreken bij degene waarvan dat je... Denkt van, hier ligt nieuwe macht eigenlijk veel meer dan bij...
Wel, ik zie ook heel veel goodwill. Omdat er ook... vaak wordt er ook zo met de vinger gewezen naar... En bedrijven moeten meer dit, en bedrijven moeten meer dat. Ik werk natuurlijk niet voor de hele grote multinationals. Hè, zo de Apple en zo. Daar, of een Amazon, daar werk ik niet voor. Het zijn eigenlijk die bedrijven of een ExxonMobil. Maar ik zie wel... De bedrijven die hier nog in Vlaanderen gevestigd zijn, waar ik dan vaak voor werk, is er heel veel goodwill om vooruit te gaan en om mee bij te dragen aan een betere samenleving. Want zij beseffen ook, wij hebben goede werkkrachten nodig. Ja. Dus ons land moet goed draaien, zodat wij ook
als een soort symbiotische
afgestudeerde verhouding. Mensen kunnen binnenhalen en die gemotiveerd zijn. En dat wij, dat ons werknemers ook geen 2 uur per dag in de file staan, maar er eigenlijk op toch een half uurtje kunnen geraken in plaats van als ze er 2 uur per dag over doen. Dat die ook relaxer toekomen dan helemaal gestresseerd. Dus Allee, vanuit de bedrijfswereld was er wel vraag naar rekeningrijden, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
En dan dacht, als ik dat hoorde, dat dat werd af... Ja, er is geen draagvlak voor. Dan dacht ik, oké, en wie heeft dat gemeten, dat draagvlak?
Ja, wel.
Ik kan het woord draagvlak, ik heb daar een aversie tegen, want het wordt zo te pas en te onpas gebruikt. Ook naar klimaatbeleid, er is geen draagvlak voor. Ook voor het rekeningrijden. En dan lees ik je maar heel veel een VOCA, een VBO. Dan denk ik, oh, dat is toch...
Ja, zelf in opiniepeilingen.
Vanuit bedrijfswereld zijn we... De mensen die elke dag erin staan, zijn zeker vragende partij. Van oké, laten we dan toch een schifting maken. Uiteraard moet je alternatieven aanbieden. Mm-hmm. Maar als je... Leg dat dan ook uit aan de burger, dat als je rekeningrijden... Dus als je taxeert, dat je die middelen ook naar die alternatieven gaat brengen.
Mm-hmm.
Want die alternatieven moeten ook wel goed zijn.
Ja,
als jij... Als je op een rechtstreekse lijn zit, valt dat nog wel mee. Maar van zodra dat je een overstap moet doen en in de spits 8 keer op de 10 mist je je aansluiting, ja, dan ben je elke keer wel heel veel tijd kwijt om gewoon je woon-werkverkeer te doen.
Mm-hmm. Ik vind dat een moeilijke om te begrijpen dat je... En je ziet bij burgers eigenlijk draagvlak, als je ziet naar de grootte van klimaatzaak, hoeveel burgers dat daarbij aangesloten zijn, maar ook als er opiniepeilingen zijn daar rond, dan blijkt dat burgers... grosso modo zoiets hebben, want er moet echt iets gebeuren. Je hoort dat dan over de bedrijfswereld ook vaak. We hebben Koen Verwee van Science for My Future, die zegt van ja, die willen eigenlijk keihard gaan.
Ja.
En je hebt dat in het middenveld ook, zeker. Bij de politiek, die tekenen uiteindelijk ook een akkoord in Parijs een tijd geleden wel, maar die spreken ergens wel engagement.
En dat is niet bindend, maar Europa's oplegt is bindend.
Ja.
En zelfs daar.
Bij Science for My Future zitten ze allemaal naast elkaar en tekenen ze ook zoiets. En ik denk... Ja, hoe komt het dan dat dat uiteindelijk niet gebeurt? Hey, waar stokt het dan? Hey, wat is eigenlijk het probleem?
Politieke moed. Nu, het is niet simpel, hè. Dat besef ik heel goed. Maar ja, dat is een beetje een tekortkoming, denk ik, van ons democratisch systeem. Is dat je hebt maar 5 jaar dat je moet kunnen bewijzen dat je de juiste beslissingen hebt genomen en dan zijn er weer nieuwe verkiezingen.
Mm-hmm.
Maar de veranderingen die het aanpakken van of een goed klimaatbeleid vergen, die resultaten gaat je op veel langere termijn pas kunnen zien.
Ja,
dus... En die voordelen gaan we dan pas merken.
Ja.
Niet binnen 5 jaar. Dan gaan we de aanzet wel zien.
Mm-hmm.
En ja, dat maakt het lastig, omdat je weet, binnen 5 jaar word ik dan misschien er wel op afgerekend en dan is het bye-bye politiek.
Want als burgers aangeven dat ze daar eigenlijk akkoord mee zijn, want dat op heel veel verschillende manieren gebeurt, dan zou ik denken dat dat een stuk van de zorg daar ontwikkelt.
Wel, op Europees vlak is het wel gebeurd. Dus Europa doet elk jaar een eurobarometer om dan te polsen bij alle lidstaten, een aantal burgers, van wat zijn jullie bezorgdheden. En dit jaar, 2019, staat klimaat op de eerste plaats.
Ja.
De eerste keer. Dus heel veel burgers hebben gezegd, dat is eigenlijk onze belangrijkste bezorgdheid.
Mm-hmm.
En ja, dan heb je ook nog iemand als Ursula von der Leyen.
Ja.
Die nu haar Green Deal heeft voorgesteld met Frans Timmermans. Ja, dat is... Ja, ik heb daar... Ik had dan toch wel wat kippenvel, want ik dacht, amai, ik vind het ook zo schoon, de Green Deal. Dat doet zo denken aan...
Ja.
En het is dat ook wat het nodig heeft. Niet 100 km/u op de Brusselse ring rijden.
Mm-hmm.
Dat is... Ja, dat is wel een van die 350 maatregelen die in ons Vlaams klimaatplan staan.
Ja.
Maar... Het is niet het aantal maatregelen die tellen. Het gaat wel, wat is de impact van die maatregelen? En daar gaat het niet mee halen.
Je hebt mede klimaatzaak opgestart. Hè? Hoe voelt dat om in zo'n gevecht te zitten met de overheid op dat moment?
Ik zie dat niet als een gevecht.
Nee?
Nee. Integendeel. Ik vind dit heel fijn, omdat dat een neutrale partij... Wij hebben onze argumenten opgesteld met ons advocatenteam, in samenwerking ook met Roger Cox, die het in Nederland gehaald heeft. Dus we hebben heel veel expertise ook van hem kunnen overnemen. En de 4 tegenpartijen, want we hebben in ons land 4 ministers van klimaat, zij moeten ook hun argumenten geven. En dan gaat een neutrale partij een college van rechters veroordelen.
Dat vind ik ook
Ik zie dat ook helemaal niet als een gevecht.
Maar als die andere partijen ze te zagen over in welke taal gaat het precies gebeuren, en dat je dus eigenlijk op procedures het probeert te rekken, dan kun je het toch bezwaarlijk geen gevecht noemen. Dat is toch echt gewoon een gevecht.
Dat zijn treiterijen, noem ik dat.
Kwade wil, hè?
Ja. Ja, dat noem ik echt puur.
Dan zit ergens.
Vooral ook omdat zij heel goed weten dat wij als klimaatzaak geen enkel, in de wet, wettelijk gezien, geen enkele andere mogelijkheid hadden.
Ja.
Omdat de wet zegt, een overheid die gevestigd is in Brussel, kun je de taal kiezen voor een, voor een rechtszaak.
Ja.
Maar aangezien dat het Waals gewest in Namen is gevestigd, moesten we daar voor het Frans gaan. Mm-hmm. Ja, en de drie andere regeringen zitten in Brussel.
Ja, dus daarbij kunnen kiezen.
We konden niet Nederlands, want dan moesten we twee rechtszaken opstarten. En dan hadden we het gevaar dat we twee verschillende uitspraken gingen hebben.
Ja.
In Nederland, alleen eentje.
Maar ja, dat is toch echt kwade wil als je daar gesprekken rond, daar rond
drie jaar,
hebt met
drie jaar een burgerbeweging waarvan dat je eigenlijk als machtige overheid, zijn wij echt helemaal het kleine kabouterke dat zegt, wij gaan.
Ja, of wil je alsjeblieft. Ja.
Met ons klein rugzakje, met een beetje geld in en wij gaan een proces aandoen aan de vier overheden in ons land voor een beter klimaatbeleid.
Ja.
En dan gaat je naar eerste aanleg, Arrondissementsrechtbank, Hof van Cassatie. Drie jaar vertraging omwille van... En dan nog verliezen. Ik vind dat zo echt plat op je buik gaan.
Ja.
En dan las ik gisteren in de Standaard dat Joke Schouwvliet zei, ik vind toch dat ik een goede klimaatminister ben geweest. En dan denk ik, ah ja, we hebben 5% reductie gehaald in de voorbije 12 jaar of zo. Dat is terwijl we 15 moesten halen. Dus allez, we hebben veel aangekocht als de prijs laag was, emissierechten. Dan zou ik dat toch niet zo in de pers zeggen van, ik heb het hier goed gedaan.
Mm-hmm.
Ja, bon.
Ik vraag me af hoe die gesprekken achter de schermen zijn daarover. Als je het met zoiets... Het moet toch moeilijk zijn om nog aan een tafel te zitten samen...
Met wie?
Met bijvoorbeeld Joke Schouwvliet of met mensen van haar kabinet of mensen daar rond. Als die strijd zo gevochten wordt en je zit eigenlijk met mensen rond de tafel voor wie dat je het ook doet, ergens...
We hebben met de... Want we hebben een gesprek gevraagd met de vier ministers.
Mm-hmm.
En we zijn daarin geslaagd dat al blijkbaar vrij uniek was, hoorden we vanuit de milieubeweging. Zo van, jij slaagt erin om die vier ministers samen te krijgen. Want eigenlijk praten die niet zoveel. Wel, de administratie is er wel wat overleg, maar zeer weinig. Wat we ook merken in...
beleid, ja.
Ja, nee, maar op internationale top of Europese toppen, dat er dan geen één van ons vier ministers gaat. Dat er dan zo iemand... Een assistent van, of een ambassadeur, of wat dan ook. Maar dat er dan niemand van ons vier ministers aanwezig is op een Europese top, dat is ook weer zoveel gezichtsverlies. Dan van, België heeft niet echt een afgevaardigde. Ja, zo een spreekbuis, maar niet echt de minister.
Mm-hmm.
We hebben die vergadering gehad en we hebben ook gezegd, het hoeft niet tot een rechtszaak te komen. Als alle milieubewegingen met al een achterban die mobiliseren om dan samen toch een ambitieuzer klimaatbeleid uit te werken, dan heb je toch wel een serieus draagvlak.
Mm-hmm.
Zodat je ook met overleggen, dat is dan weer het G1000 verhaal, maar dat je ook burgers betrekt van oké, het zijn een aantal maatregelen, maar we gaan ook uitleggen dat die ons ten goede komen. Dus dat we...
Mm-hmm.
En daar is niet op gereageerd. Brussel was van, ik ben daar wel voor te vinden, maar ik zou heel graag tegemoetkomen aan de norm die Europa heeft opgelegd, maar vanuit Wallonië en Vlaanderen komen ze hier uitstoten, want ze komen hier werken, maar ze betalen daar belastingen. Dus we hebben weinig leverage om echt een zeer ambitieus klimaatbeleid te doen. En we hebben een aantal ministers niet gehoord aan tafel.
Gewoon niet? Die niet spreken dan? Of?
Nee.
Die zitten daar
mm-hmm.
en die zeggen dan niets?
Een paar wel en een paar niet.
Echt waar?
Ik vond dat... Ik, het was op het kabinet van Mark Hem, die heeft dus wel gesproken. Ja.
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 Ja, waarmee we ongeveer ook al weten wie niet, maar wordt het dan niet... Gelijk, kunnen dan rustig blijven aan tafel?
Nee, dat was voor ons duidelijk. We starten de rechtszaak op. En dan is er zo nog wat... We zullen wel zien. Maar een paar maanden later is de uitspraak in Nederland gekomen bij Urgenda.
Ja.
En daar heeft de rechtszaak, die Urgenda samen met Roger Cox heeft opgestart, die werd gewonnen door Urgenda.
Mm-hmm.
En dan zijn ze wakker geschoten. Want dan is er pas het eerste vraag geweest om taalwijziging te doen via rechtbank eerste aanleg.
Wel ja, maar dan... Dus ze zien dat het in Nederland gewonnen wordt. Ze zijn wakker geschoten, niet als in oké, laat ons toch aan tafel zitten. Ze,
nee, nee, wakker geschoten van,
zo hard mogelijk,
die kunnen dan winnen of wat?
Ja, dus we moeten zo lang mogelijk rekken. Maar, ja, dus dat ik zo moeilijk vind om te... Dus het ene argument zegt, ze doen het niet omdat er geen draagvlak is. Politici doen geen moedig, voeren geen moedig klimaatbeleid omdat er geen draagvlak is. Oké. Als dat echt zo is, en ze willen het eigenlijk echt wel doen, maar ze zijn bang dat ze niet herverkozen gaan worden. Dat snappen we allemaal, arme ministers. Dan zouden denken, oké, die rechtszaak, laat ons dan niet te hard tegenwerken, want wij willen eigenlijk moedig klimaatbeleid voeren, maar we hebben gewoon het draagvlak niet. Laat ons ons veroordelen.
Ja,
Joke Schouwvlieg is superblij, want dan word ik gedwongen tot... En dan word ik misschien toch herverkocht. Ja. Maar waarom...
Wij hadden dat ook wel zo een beetje verkocht van... Zie het als een stok achter de deur.
Ja, dat is een reden
dat
voor
je inderdaad
te doen wat je denkt
dat juist wordt
is.
En dat je... Allee, het hoeft niet zo ver te komen, maar dat we... Ofwel doet je beroep op heel het netwerk van allen, want er zijn er veel in ons land van milieubewegingen die kunnen adviseren en kunnen... Allee, er is niet tekort aan kennis, hè, van wat er moet gebeuren. Dat is juist. We moeten niet nog eens een klimaatplan maken. Hè. Dat ligt daar. Hè.
Ja.
Er is een plan onder Wattelij om te zien hoe dat we naar een koolstofneutrale economie kunnen gaan in ons land tegen 2050. Die ligt er al een paar jaar stof te vergaren. Op verschillende trajecten en verschillende snelheden. Dus het plan is gemaakt. Vito heeft plannen genoeg hoe dat we het kunnen doen. Maar dan nu ook gaan zeggen, het gaat de burger niets kosten. Dan denk ik, ja, maar natuurlijk worden burgers dan kwaad door te zeggen, het gaat niks kosten. Want een dag later zegt natuurlijk een goede journalist van, klopt dat? Nee, dat gaat ons sowieso aan boetes al 460 miljoen kosten. Hè? Want we hebben niet voldaan wat we moesten doen van Europa. Plus een aantal maatregelen die er toch gaan gebeuren, gaan ons 7 miljard kosten.
Mm-hmm.
Ja. Dan denk ik, zeg dat dan niet, want dan krijg je gewoon dubbel en dikke terug in je gezicht.
Ja, ja.
Je kunt niet maatregelen nemen die niks kosten, maar je moet het wel uitleggen waar ze voor dienen en wat ook de baten daarvan zijn. En dat wordt vaak heel weinig gezegd, dat er ook baten aan verbonden zijn.
Mm-hmm. Maar dat is toch moeilijk om daar geen kwade wil achter te vermoeden?
Ja, kwade wil, het gaat over een overtuiging. Als je overtuigd bent dat de technologie ons wel gaat redden...
Maar ook die technologie moet betaald worden. Hè? Ja,
ja en nog ontwikkeld en op punt gesteld worden. Want er is al heel veel inderdaad technologie aanwezig. En dat gaat ons, het gaat ons ook helpen en ons een duw in de rug geven. Maar de omschakeling moet wel gebeuren. En we moeten nu vooral geen investeringen meer doen in wat ze noemen stranded assets. Dat je investeert in in infrastructuur die eigenlijk binnen 20 jaar niet meer gaat gebruikt worden, terwijl die eigenlijk nog 50 jaar kan meegaan.
Ja, ja.
Dus dat moeten we nu vooral niet doen, want dan zijn we zotte kosten aan het doen.
Gewoon eerlijk onder ons, hebben we niet gewoon... Zijn het domme mensen? Hebben we domme ministers? Is dat het? Want ik denk aan kwade wil, maar misschien is het ook gewoon...
Ja, wel, het is niet alleen een minister. Het is ook een administratie. En dan binnen de administratie is alle kennis aanwezig. En weet iedereen wat dat er moet gebeuren. Maar...
Oké, dus dat is het echt...
Het gaat over degene die het voor het zeggen heeft. Dus de minister. En dan... Ook de andere ministers, want het is de regering volledig. Hè. De processen die tegen ons zijn opgestart, dat was niet louter en alleen Joke Schouwvlieg en haar beslissing. Heel de regering stond daarachter. Hè. Wat kunnen we nog verzinnen om het nog wat... we gaan nog naar de arrondissementsrechtbank. We kunnen nog naar het Hof van Cassatie gaan. Dus dat is een beslissing geweest, niet louter van haar, maar de regering heeft daar wel haar in gesteund.
Dus daar zitten mensen rond de tafel, een regering...
Ja, ik zou daar ook heel graag
die samen beslist van, wat gaan we doen? En die dan dat beslissen, maar je zit die toch echt een paar kletsen geven? Het is toch niet... Hoe slapen die... Ik vraag me dat echt af,
er is een grote overtuiging dat het allemaal niet zo'n vaart gaat nemen. Ja.
Oké. Okay.
En dat strookt volledig niet met 95% van alle studies die uitkomen over wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en hoe snel dat het gaat veranderen. Dus alle ja, voorspellingen of alle ja, studies die er in het verleden zijn gemaakt, die zeggen van ah, de ijskappen gaan afsmelten en dit gaat er gebeuren, dat gaat er, dat komt allemaal uit en komt sneller uit en heftiger uit. Dus, zo fel zitten ze er niet naast. Dus ja. Er zijn ook een aantal dingen die niet meer terug te schroeven zijn. Als ze kapot zijn, zijn ze kapot. Ik geef dat in mijn lezingen ook. Dan zeg ik, we hebben heel schoon poolijs. Dat is een soort van airco van onze wereld. Dus dat, het poolijs reflecteert de warmte die in de zonnestralen zit. Mm-hmm. En dat is een heel groot gebied. Dus dat zorgt voor afkoeling van onze aardbol. In de komende zomers gaan we geen ijs niet meer hebben. Maar dat komt niet zomaar terug. Hè? Als, van zodra dat wij nog warmer gaan worden, dan is er geen poolijs niet meer. Dus dat, komt ook, dat gaat niet meer terugkomen. In de winter wel. Dan is er 24 uur op 24 uur donker. Dus dat maakt niet uit, want dan zijn er geen zonnestralen met warmte. Maar in de zomer is daar dag en nacht licht. Dus dan heeft dat wel een enorm effect voor het koelhouden van onze aardbol. Hetzelfde met onze oceanen. Die nemen heel veel CO2 op, maar op een bepaald moment zeggen die, het is genoeg geweest, ik neem geen zin, de pen voldaan. Mm-hmm. En dat is er nu aan het gebeuren. Dus je kunt niet zeggen, ja, maar jij moet nog blijven opnemen. Dus wij blijven maar uitstoten, maar onze mechanismen om het wat te reguleren zijn aan het uitvallen. Sorry. Moet je pilletje nemen?
Nee,
ik probeer in mijn lezing ook altijd zo. Ik doe zo mijn best om ook eens positieve dingen te vertellen.
Maar eigenlijk, dan, ja. Op zich, het klimaat, daar weten we ondertussen allemaal wel van hoe erg dat het is en hoe ernstig dat het is. Want het is gewoon de. Het is eerder een ja. Ik ben op zich een heel pro-politieke mens, omdat ik dat wel eens. Ik vind dat een schoon ambt. Ja. Ik heb daar veel respect voor. Dat lijkt me heel moeilijk, heel ondankbaar. Als ik ze zo op de markt zie lopen in de regen met hun hesjes aan, dan denk ik, fuck man, ik moet het echt heel graag doen. En er is ook wel een soort van missie voelen of zo om die taak uit te voeren, denk ik. Naast ook ego en ook, maar toch echt, er komt veel bij kijken dat niet tof is. Ik denk dat dat ook echt hard werken is. Dus daar zit zo dat. Maar dan zien we dat er gebeurt en dan is het moeilijk om daar niet zeer antipolitiek van te worden. Hey, want te horen hoe dat die interacties zijn, te horen hoe dat daarop gereageerd wordt, hoeveel onwil dat er is om samen te werken.
Politiek is een forum waar dat je tegenstrijdige overtuigingen en ideeën hebt. Dus dat is eigen aan ja, ons democratisch stelsel. Hè?
Jawel, maar dit is net dan een probleem dat dat overstijgt.
Mensen verwijzen soms naar China, denk ik. Ja, in China krijgen ze wel gedaan. In China doen ze het wel. Dan zeg ik, ja, maar ten koste van. Ja. Ik wil niet in China wonen en gecontroleerd worden van elke keer als ik een keer eens over een zebrapad loop, terwijl het al een beetje rood is, dat ik foute punten krijg.
Je voelt dat wel al komen, hè, dat mensen zo gelijk zitten te verlangen naar een verlichtend despoot.
Ja.
Dat is wat dat uiteindelijk gebeurt. Dat je de democratie gaat afwijzen gewoon omdat je iemand
wel, ik vind het ook wel jammer, omdat je natuurlijk voorbeelden hebt van politici die er echt in het verleden de kantjes hebben afgelopen. En waarschijnlijk ook nu. En dat mensen op een bepaald moment hebben van kijk, je hebt het niet voor met het beste voor ons. Of voor de grootste gemene deler. Ja. En als je... Dat stoot wel heel erg tegen de borst. En dan begin je voor mensen te stemmen die heel simplistische oplossingen aanbieden. En gelijk een Salvini of een Nederland of hier ook. Of een Bolsonaro.
Ja.
En dan, dat seksisme, dat pakken we er wel bij.
Ja, ja.
Dat vind ik ook een heel akelige evolutie. Hè?
Ja, ja.
Dat we daar... denk ik, gaan we die kant terug op? Ja. Een heel grote fan van Handmaid's Tale. Ik heb al tegen heel veel vrienden gezegd, wilt je alsjeblieft eens kijken naar die reeks met uw kinderen? Om eens te laten zien, want die jongeren zeggen vaak, politiek en zo verder. Hoe belangrijk ook dat politiek is. Mm-hmm. Want dat zit in Handmaid's Tale, is natuurlijk wel een soort van uitvergroting, maar aan de andere kant is er niets verzonnen wat erin zit, hè. Er zijn dingen, alles wat in Handmaid's Tale zit, de gruwelijkheden zijn wel ergens. Is het Pol Pot geweest in Cambodja? Is het fascisme geweest? Is het communisme geweest? Het verkliksysteem? Het zit allemaal in Handmaid's Tale. Maar gegoten in Amerika die naar een ideale maatschappij wil gaan.
Mm-hmm.
Ik vind dat heel hedendaags. Ik vind dat heel realistisch. Mm-hmm. Hoe buitensporig het ook allemaal is.
Ja, ja.
Maar ik denk ook van, allez, jongeren, probeer daar naar te kijken. En als je dan als ouder dat een beetje kunt kaderen van, ja, maar dit is al... Ja, dat is geen fictie. Oh, dat is allemaal fictie. Mama, papa. Nee. Dit is daar gebeurd. Dit is op die manier, uw geschiedenislessen, of in school, geschiedenislessen ophangen aan wat dat daarin gebeurt.
Mm-hmm.
Dat zou... Allez,
hoe kijkt
ik denk dat dat wel een eye-opener is.
Naar politiek door klimaatzaak dan in eerste instantie, maar ook een stuk door G1000 daarbij. Hoe is uw blik daarop geëvolueerd? Op politici, op politiek?
Wel, ik denk dat er heel veel machteloosheid is ook bij politici. En als we niet richting een verlichtend despoot willen gaan, dan denk ik dat het de enige manier om onze democratie nog in leven te houden en dingen gedaan te krijgen en niet alleen maar met messen tegenover elkaar te staan, dat er common ground te vinden is als je de burger er toch meer bij betrekt.
Toch, G1000 zit nog in de kleren. Ja.
Wel, in Duitsstalig België is het nu een heel interessant experiment. Ik wil het zo niet noemen, want dan is het zoiets van, ja, dat kan weer snel afgeschaft worden.
Project.
En het is toch wel verankerd in de wetgeving ook. Mm-hmm. Dus het is niet zomaar een kritiek dan is van een praatbarakje van wat burgers en dan gaan wij een keer bespreken of dat goede voorstellen waren. Nee. Er zitten een aantal checks en balances dat het wel meegenomen wordt en in het parlement wordt besproken. Er zit een procedure achter waar dat toch wel heel veel mensen van over heel de wereld, waar David toch contact mee is blijven houden. Ja, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, naar die participatieve democratie. Hoe kun je dat uitrollen? En in IJsland hebben ze dat al gedaan en in Canada. En er zijn, in het buitenland zijn er al heel veel... zijn er al heel veel procedures geweest die hele... heel progressieve resultaten hebben afgeleverd.
Ja.
Vanuit heel mensen heel tegenovergestelde ideeën aan de tafel gaan zitten. Maar door te praten met elkaar en door experts te horen, dat je dan ineens beseft, maar dan moeten we toch maar gaan voor die maatregel.
Ik zit te denken dat de kritiek op de G1000 in een tijd was dat er geen mega vernieuwende ideeën uitkwamen. Er werd ook wel een beetje afgebrand, hè, de G1000 daarna. Ja, net een stuk gelezen terug in Standaard toen. Ja, flabbend.
Ja.
Het was heel tof, denk ik, om dat neer te sabelen, om dat te schrijven. Ja. En de kritiek was daarvan, er komen geen vernieuwende ideeën uit. Terwijl dat gepraat, denk ik, van misschien is het ook niet daarom dat het dient. Maar dat het niet is van, daar komen zotte ideeën uit. Maar eerder dat het is, daar kunnen heel moeilijke problemen mee opgelost worden.
Ja.
Of zo.
Ja, ja.
Dat het eerder daarvoor dient. Dan is wauw, wat bedenken die burgers hier? Daar hebben we nog nooit aan gedacht. Ook omdat dat misschien niet kan. Maar dat het eerder gaat over dingen waar dat we nu ons op vastrijden, gelijk klimaat of gelijk de grondwet, denk ik, in Ierland, een grondwetsaanpassing. Of zo dat soort heel moeilijke vraagstukken, dat het misschien meer daarvoor dient.
Ja.
Ja. Voelt dat niet als een braakliggende periode tussen... de G1000 en dan nu Duitsland, Duitsstalig België, zo, dat daartussen zo wat...
Dat er lijkt... is ondertussen heel veel gewerkt geweest.
Ja, maar dat lijkt echt niks te zijn.
Ja, maar dat haalt daarom de pers niet. Dat is zo het referentiepunt. Ja, er is precies niets gebeurd. Hetzelfde met ons klimaatzaak. Oh, daar heb ik al lang niks meer van gehoord.
Ja.
Maar de verontwaardiging die jij daar straks had, van, je hebt echt 3 processen gedaan om dat toch nog zo lang te rekken. En uiteindelijk ook nog eens ongelijk te krijgen.
Ja.
Die verontwaardiging heb ik ook niet gelezen in de pers. Hè. We hebben altijd wel een persbericht uitgestuurd. En ik zo verbaasd van... Tja, het argument bij de eerste uitspraak was... Ja, maar die rechtbank die bestond uit een college van alleen Franstalige rechters. Die hebben geen neutraal oordeel geveld.
Dat was het argument van de media. Om
nee,
het
van de minister.
Van de minister, ja.
En dan dacht ik...
amai.
Ja, ik vind dat wel. Je haalt u een democratische pijler gewoon onderuit.
Ja.
Ja, dat was een college. Dus je trekt...
Onafhankelijkheid van rechters en twijfel.
Omdat die Franstalig zijn.
Wow.
Dus daarom zijn ze naar de volgende rechtbank gegaan dat een college was van Nederlandstalige en Franstalige rechters. Dat argument, ik val daarvan achterover, dat niets heeft...
Ja, dat is gelijk zeggen van een mannelijke rechter kan zich niet uitspreken in een verkrachtingszaak, bijvoorbeeld. Want het is een man. Ja.
Ja. Ja, maar dan... Ja, in ons land is veel omwille van onze
taal,
onze taal natuurlijk. Hè.
Maar hoe komt dat? Want dat is dan echt uw uw sector, zeg maar. Hey, dat is uw ding. Je snapt hoe dat de media werkt. Ja. Hoe komt dat dat niet opgepikt wordt? Maar je zit daar denk ik ook bij. Ik denk dat ze blij zijn als Francesca meedoet, omdat je
dat niet in één zin kunt uitgelegd krijgen.
Is dat dat?
Ik denk
Kun jij dat ook niet dan?
En dan is het van, ja, moeten we daar weer iets over schrijven? Er is niks te melden. Ja, dat het dan nog eens vertraging heeft. Maar waarom precies? Ja, er is zo een vermoeidheid ook opgetreden. Van, ja, maar het gaat al over een paar jaar geleden nu, hè.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat dat misschien was rond de periode van Parijs. Dat er al heel veel over klimaat werd geschreven. Ik weet het niet. Het was niet nieuwswaardig genoeg.
Oké. Okay. En je snapt dat dan
nee.
Op dat moment?
Ja. Nee, want je hebt pers wel nodig. Ja.
Ah ja.
Ja.
En dat is ook waarom dat lijkt mij voor u extra frustrerend, omdat je daar toch een stuk bij zit, daarom. Ja. Hey.
Nu, dat frustreert mij ook niet in die mate, omdat wij met onze oprichters altijd hebben voorgenomen van kijk, ons doel is die op de rails te krijgen, die rechtszaak, en die te winnen.
Mm-hmm.
En wat we ook onderweg allemaal... Het is niet onze eerste bekommernis of dat we al dan niet in de pers komen met nieuws over de klimaatzaak.
Ja, okay.
Het gaat erover dat we wel de middelen blijven verzamelen, want ja, die 3 jaar heeft ons ook veel geld gekost.
Ja, ja.
Helaas. Dat we liever hadden besteed aan ons proces, uiteraard. Dus wij moesten wel creatief zijn om ons budget aan te...
Mm-hmm.
Allee, te vergroten, dat we konden blijven overleven in een periode dat er ook niet zoveel te melden viel. Hè. Als we in cassatie zaten, dat heeft zo lang geduurd, meer dan een jaar, voor die uitspraak, terwijl onze rechter alleen maar gezegd... Wij volgen de wijsheid van de rechter. Dat heeft onze cassatieadvocaat als pleidooi moeten doen. Alsjeblieft. Want dat kan onze andere advocaat niet doen, dat moet een cassatieadvocaat zijn. Ja, ik heb geen juridische achtergrond, een klein beetje gehad. Dus
ja, ondertussen.
En ik leer er ineens van alles bij. Ah ja, dan moet een andere advocaat zijn. Oké. En wat moet die zeggen? Wij volgen de wijsheid van de rechter. Ons maakt het niet uit of het in het Nederlands of in het Frans is. Hè? Als die zegt, ja, het moet toch in het Nederlands zijn, dan is het oké. Hè? Maakt ons niet uit. Klimaat ligt niet wakker van de taal, wij ook niet.
En... Dat zijn eigenlijk een beetje collega's van u die dan zo wat weigeren om daar een stuk over te schrijven.
Hey. Nee. Wow.
Maar ja, ergens wel, je zit zo in dezelfde sector.
Ja, maar ik zit niet bij de Morgen of de Standaard. Of,
nee, oké, maar als je belt, dan gaan ze meer oppakken dan als ik bel. Sowieso.
Ja, dat weet
ik. Dat is waar, dat is met veel mensen zo, maar laten we daar niet over uitweiden. Maar dan lijkt het mij dat als dat er niet in komt, ja. Dat je belt, of dat je toch een keer probeert te polsen, waarom is dat? Dat daar een gesprek uitkomt, waarin ja. Ze zeggen van ja, veel klimaat, bla bla. En ja, dan, ja. Wat dan?
Ja, dan kun je toch niet meer doen dan dat?
Nee.
Ja, maar daar lig ik nu echt niet meer van wakker.
Nee.
Omdat wij ons echt focussen van oké, so be it. Wij gaan nog altijd door met die rechtszaak.
Ja.
We hebben al 3 jaar vertraging en nu zijn we bezig.
Voor de mentale gezondheid ook misschien.
Ja, omdat het uiteindelijk draait rond... Want onze oorspronkelijke eis was tegen 2020. Maar ja, het is nu al volgend jaar 2020 en we gaan onze uitspraak pas misschien eind volgend jaar hebben.
Mm-hmm.
Hopen we. Dus we hebben ons... Allez, het goede is, we konden ook onze eis aanpassen onderweg.
Ja.
Dus we hebben nu voor 2030 en 2040.
Huppa.
Ja.
Waarom combineerde je die dingen? Waarom was het dus zo super, super leuk werk? Zo sterren op de dansvloer. Zo.
Dat was al lang geleden.
Mega ontspannend. Ja. Wel ja, dus dat soort dingen. Wat ik denk van, oké. Wat een wijze wereld leven wij in, met zo dansende sterren en zo. Zo zorgeloos ziet dat eruit. En ik denk ook dat de mensen die daar naar kijken, dat ervaren als zorgeloos. Allee, als ik daar naar kijk, is dat om zorgeloos te zijn. En ik kijk daar graag naar. Maar waarom combineerde dat dan met zo... Ja... G1000 en... klimaatzaak en van die projecten die niet anders doen dan u te confronteren met hoe lastig dat de wereld is.
Ja, maar ik leef wel in die wereld.
Ja.
Dus door een blinddoek op te zetten en vooral niet rond te kijken en maar hedonistisch in het leven te staan en te genieten van vrijheid die je hebt. En, ik zie je zo van, dat is toch geweldig?
Toch?
Ja, dat gaat niet.
Allee, jong. Bang. Ja, waarom niet?
Nee, ik kan... Dat vind ik... Ja... Dat zou huichelarij zijn voor mezelf. Omdat ik dan lieg tegen wat dat in mijn, dat ik weet in mijn hoofd. Dan moet ik ook geen kranten niet meer lezen.
Bijvoorbeeld.
En ook niet meer te veel boeken. Want mijn, waar we het daar straks over hadden, mijn achtste leven.
Ja.
Ja, de ellende die in dat boek zit. Of een klein leven, de ellende die in dat boek zit. Ja, dan moet je... Dan moet ik ook vooral geen debatten niet meer aanpakken die gaan over het debat dat ik onlangs gedaan heb over seksueel geweld tegen vrouwen. Ja, dan... Ja, ik hoor wel de dingen die ik hoor in zo'n debat.
Ja, maar
dus dan weet ik wel dat er... We leven niet in een ideale wereld. En...
Nee, maar jij hoeft daar niks aan te doen,
nee,
per se.
Jawel toch.
Waarom?
We moeten het alleen maar van de politici laten afhangen.
Dat weet ik niet. Ja, zij worden er in ieder geval ruim voor betaald.
Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat we eigenlijk als burger... Als ik naar hier reed, hoorde ik rector Van Goetem, Herman Van Goetem, nog eens op de radio. En die praten over de vergelijking tussen de jaren 30 en nu. En hij zegt, oké, we leven in andere tijden. Maar de systemen zijn wel... Is dat oké dat we die vergelijking maken?
Ja.
En hij zegt, in die polarisatie zijn er een aantal methoden die in werking treden die heel vergelijkbaar zijn. En de journalisten vroeg van, wat kunnen we daar dan aan doen? Ja, we kunnen wel ons uitspreken daartegen. En ik dacht, ja, dat is waar. Ik heb diezelfde conclusie gemaakt, maar ik vind het fijn dat jij als rector en als historicus zegt dat dat wel iets is dat we moeten blijven doen. Maar dan moet ik wel de dingen binnen laten komen en blijven horen wat er gebeurt. Als ik dingen lees over uitspraken van Bolsonaro... Oké, ik leef niet in Brazilië, maar dat raakt mij wel. Omdat dat maakt mij ook heel boos, dat maakt mij verdrietig. En dan denk ik, oké, dat toetst aan mijn normen van dat is niet oké. Maar als ik hier iets gelijkaardigs zie gebeuren, dan wil ik ook wel... mezelf uitspreken en zeggen van oké, dit is niet oké wat er nu gebeurt of wat dat je nu zegt.
Ja, maar dat lijkt zo... Dus je pakt iets mega groot binnen dat gebeurt, waarvan dan wow, dat gaat over Bolsonaro, gigantische trends en dan gaat je reactie daarop is dan je uitspreken, wat dat dan zo...
Oké, ik ga een voorbeeld geven.
Dat niks is.
Ik zit niet in dat wielrennen, maar die foto van die wielrenner die daar in Zuid-Amerika... achter dat meisje stond, die zegt, maak ik met u op de foto? En die pakt een foto en die wielrenner die doet alsof die haar langs achter pakt.
Ja.
Ken je hem?
Nee. In sport.
Maar het is een heel hetze geweest, want ik heb het natuurlijk ook pas 2 weken later gehoord.
Dus wat ik
hoe
doe,
hard dat daarmee gelachen is.
Ik kijk naar sterren op de dansvloer.
Dat is lang
so you think you can dance. Daar kijk ik naar en dan lees ik geen kranten.
Niet
naar
Kanaal Z.
Ja, nee, daar komt realiteit aan te passen. Dat vind ik zeer vervelend.
Oké, die foto. Je moet hem dan maar eens googlen. Ik heb hem ook veel later gezien. En in een gesprek zeiden ze... Ik zeg, maar over welke foto hebben jullie? Hoe schandalig dat mensen daar toch niet tegen... Ze kunnen niet meer tegen een grapje.
Mm-hmm.
Ik zeg, over welke foto hebben jullie het? Dus ik google die foto en ik zie dat. En zeker in deze tijd van MeToo, wat een goede zaak is geweest, denk ik... Ja, maar dat is niet oké.
Mm-hmm.
Door te insinueren op een foto, ik ben haar langs achter aan het pakken en ze ziet het niet, dan maak je van haar toch wel een gebruiksvoorwerp. Hè?
Mm-hmm.
En in een maatschappij waar dat we allemaal gelijkwaardig zijn en dat er geen seksisme is, zou dat inderdaad geen probleem zijn. Want dan zou het ook in de andere richting kunnen gebeuren.
Mm-hmm.
Maar in zo'n maatschappij leven we niet. En ik heb toen gezegd... Ik dacht, ik ga me weer niet sympathiek maken door daar iets op te zeggen. Dus ik heb dan toch gedacht, nee, ik ga er iets op zeggen. Ik zeg, sorry. Ik was de enige van heel de groep die zei, ik vind dat niet oké. Ja, alleen dan krijg je zo de wind van voren, want dan zijn niet grappig, je hebt geen humor, je kunt niet... En ik heb dat proberen uitleggen waarom, maar ik heb het wel gezegd. En ik zei ook van, ik vind nu niet dat hem uit die race... Want hij is uit die race gezet. Hij heeft zijn wedstrijd niet kunnen fietsen. En dan zeg ik, dat moet nu ook niet voor mij, want er zijn geen aantastelijkheden gebeurd. Maar dat hij wel zei van, ja, sorry, ik had dat eigenlijk niet moeten doen, was eigenlijk voldoende geweest, vind ik.
Ja.
Maar...
Dat is ongezellig.
Ja, dat is ongezellig. Maar jij zit in gesprek en jij hoort gebabbel over die... die makakken hier in Antwerpen of in Gent. Of, allee, zo. En dan zeg ik... En als je dat hoort, zeg je iets van... Oh, ik ga hier dit laten passeren, want anders maak ik me niet sympathiek. Mm. Ik doe dat... Nee, dat gaat niet.
Ja, maar het is toch ook niet oké dat dat ergens zo... Dat is een mottige tijd om in te leven. Zo. Dat zo elk individu zijn verantwoordelijkheid is om zo de ongezelligheid te hangen.
Het is een persoonlijke keuze. Dat zei Herman van Goedemende. Het is een persoonlijke keuze of dat je dat doet of niet doet. Daartegenin gaan.
Ja. Maar je beseft dat je wordt de eco-zaag genoemd ook.
Ja.
Ja, hè? Af en toe.
Af en toe.
Het is een persoonlijke keuze, maar dat is gelijk met vegetariër zijn. Dat je voelt als je vegetariër bent en je bent onder vleeseters... Dat je activisme, ook al zegt je van, dat is een persoonlijke keuze, het is gewoon vervelend voor andere mensen, omdat het hen een stuk confronteert met het feit dat zij dat niet doen.
Maar ik zeg toch niet tegen andere mensen van, jij moet ook
je
uitspreken,
zegt dat niet,
of niet?
Maar...
Ik, dus voor mij mijn persoonlijke keuze om dat te doen.
Ja, je zegt het niet, maar je begrijpt toch dat door het wel te doen, dat je anderen ergens het gevoel geeft dat zij het ook zouden moeten aan het doen zijn. Dat begrijp je toch?
Ja.
Dat vervelend is. Dat is gelijk dat je niet wilt samenwonen met een pastoor, met zo'n goodie-goodie. Ja. Dat zo'n heilige, dat een van de dingen die hij doet, is je confronteren met je eigen tekortkomingen.
Ja. Oké, ik ga het omdraaien, want dan gaat het over mij.
Over hoe heilig dat je bent?
Nee, over vrouw.
Oké.
Okay. Ja. Ik zit op een etentje en daar wordt gesproken over dat vrouwen effectief dommer zijn dan mannen. Oké, ze kunnen wel waan, ze studeren ook wel.
En welke etentjes doe jij? Ja.
Ik heb me dat ook afgevraagd. Ik ben heel ongelukkig in mijn bed gekropen toen. Want ik dacht, ze zijn mij hier uit mijn kot aan het lokken. Want ze weten dat ik een feministe ben en dat ik daar tegenin ga gaan. Ik dacht, ik ga me inhouden. En ik, want ik dacht, ze zijn mij hier gewoon uit mijn kot aan het lokken. Dit kunnen ze toch niet menen?
Ja.
Ik zeg, op den duur vroeg ik, gaan we er nu... afronden, want er zijn toch genoeg... Ja, en er zijn toch alleen maar de componisten en de grote muziek en de grote filosofen, allemaal mannen. Ik zeg, en in het historische verhaal, dat vrouwen in die tijd ook geen... die mochten niet studeren, die konden niet naar school gaan, die werden verwacht ook aan de haard te blijven en voor de kinderen te zorgen. Dus dat we een historische achterstand hebben, lijkt me nogal... En dat we ook anders zijn... We hebben onze kwaliteiten, dat we niet exact hetzelfde goed in zijn. Dus als mannen, het gaat niet over gelijkheid. Het gaat ook over gelijkheid en gelijkwaardigheid. Niet dat we alles hetzelfde kunnen. Mm-hmm. Onder mannen is er meer verschil. En onder vrouwen is er meer verschil dan dat er onder onze seksen zijn.
Mm-hmm.
Ja, dat werd dan wel... Ja, ik heb daar proberen te argumenteren. En ineens werd ik in de loop van dat gesprek van... Ja, maar dit is niet om te lachen. Dit wordt wel gemeend. Maar niks persoonlijk, hè, Francesca. Maar het is toch maar gewoon wetenschappelijk duidelijk dat... Ik zeg, ja, welke wetenschappelijke studie verwijst je nu eigenlijk naar? Want ik weet het niet. Ik vind dit nogal een... Ja, oké. Okay. Moet ik dan als vrouw zeggen van... moet blijven lachen?
Nee.
Grinnetje? Haha.
Maar dat is ook niet wat ik bedoel. Ik bedoel niet dat je dat niet moet doen, maar ik bedoel dat het ergens vervelend is dat je dat moet doen.
Tuurlijk wel, maar ja. Je oorspronkelijke vraag daar straks was... Waarom engageert je voor die dingen als je gewoon leuk een ster om de dansvloer kunt presenteren?
Ja.
Ja. Maar jij weet niet wat eraan vooraf gaat of wat er achter de schermen gebeurt van zo'n ster op de dansvloer.
Wat is dat?
Wel, ja, ik ga daar nu niet over uitweiden, maar daar moet je ook wel je mannetje staan. De uitdrukking alleen al. Allee, bedoel...
Ja. Ja, of ja, ballen aan je lijf hebben.
Nee, het is niet omdat ik dat kan en dat ik dan ballen aan mijn lijf moet hebben. Ik kan dat
was
gewoon
niet. Ja.
Zwart, ik weet het. Maar als je alleen maar naar het vernis kijkt van wat van de mooie dingen... Dan moet ik eigenlijk nog altijd de tinieboeken lezen die ik las op mijn 10. Tini gaat naar de boerderij. Tini gaat schaatsen. Vond ik geweldig, hè. Als er een nieuwe teenieboek uitkwam, ik moest hem hebben, hè. Mm-hmm. Zo kun je toch niet als volwassene leven? Mm-hmm. Ik kan dat niet.
Je bedoelt, ja, de realiteit is niet zo ja, vernist.
Het, we hadden het over het, een hedonistische instelling.
Ja.
En ja, ik ga lekker eten. En ja, ik heb graag gezellige avonden. En ik ga graag lachen en naar de cinema. Maar zelfs als je naar de cinema gaat, word je geconfronteerd met dingen die wel gebeuren. Ik kan niet naar geweldfilms gaan kijken. Dan denk ik, oh, iedereen is zoiets van, oh, keigoeie film. En dan denk ik, er zijn 80 man afgeschoten in die film. It happens. Ergens in de wereld gebeurt dat gewoon in een dag tijd. Ik vind dat heel raar dat mensen dat heel ontspannend vinden.
Ja.
Ja.
Ja, als ik bezig hoor, ik ook ineens. Ja.
Ja.
Hoe voelt dat dan om zo eigenlijk sterren op de dansvloer pakt nu? En je zegt, je hebt de vernis, dat is hetgeen wat iedereen ziet. Hè? Ik dus ook. En dan heb je hetgeen wat er achter de schermen gebeurt. En daar is een contrast tussen die twee.
Ja. Hè?
Waar dat je de wereld ziet meer zoals dat die is, zonder het vernis. Maar ergens, jij komt dan op dat podium en jij maakt wel dat vernis voor mij. Dus ergens verkleurt je die realiteit ook zo, zodat dat voor mij dat...
Ja.
Schoon verniste product is, ja. En dat ik ook niet geconfronteerd word met hetgeen wat er achter de schermen zit.
Ja. Oh. Ah ja, ja. Maar ja, ik kan moeilijk op... Allee. Ja, daar weet ik nu eigenlijk niet zoveel op te zeggen. In die zin van, ja, we maken... Allee, maar het programma is ook mooi en er wordt hard gewerkt en er is mooi gedanst.
Ja.
Het gaat ook over de achterkant van de mediawereld. Dan moet ik dat toch niet op zo'n programma gaan...
Nee, maar ergens houden we dat wel in stand, hè.
Nee, want ik vind dat is nu echt een zeer eerlijk programma. Want niet iedereen slaagde erin om even goed te dansen en die waren dan ontgoocheld. Dus je zit daar toch wel met heel eerlijke emoties. En niks is, oh, we gaan u nog een keer laten opnieuw doen. We nemen het toch. Nee, het was niet, het was live. Dus, maar ik bedoel, je zag ook het falen.
Ja.
En daar gaat het programma gaat daarover. Je doet je best, je kunt slagen en je kunt falen. Dus dat is eigenlijk heel simpel.
Maar het is wel voor mij, het is iets escapistisch dat jij maakt.
Ja, bedoel, maar dat gaat over veel dingen. Hè. Als je een designer bent van kleren, dan wil je ook iets heel mooi maken, maar dan ga je niet zeggen van, amai, wat er daar allemaal achter zit. Je wilt een lekker brood maken, je wilt... Allez, elke stijl wil toch iets moois en schoonheid en of iets lekkers brengen.
Ja.
Dus daar gaat je... Er is niks mis met vernis. Alleen kan ik niet alleen maar in een verniste wereld leven. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
Ja. Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende synopsie-mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars... Huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.